Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 90 en daarvan het eerste en het zevende vers. Wij willen luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Lucas, 13e hoofdstuk. Te beginnen bij het 18e vers tot en met vers 35. Lucas 13, de versen 18 tot en met 35. En in aansluiting zingen we het laatste vers van Psalm 139. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, het 14e vers. Aan het einde van de schriftlezing uit Lucas 13, de versen 18 tot en met 35. En daar lezen we, en hij, dat is de Heere Jezus Christus, zeide: wie is het koninkrijk Gods gelijk? En waarbij zal ik hetzelfde vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaad, het welk een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft, en het wies op en werd tot een grote boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En hij zeide wederom: waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meels, totdat het geheel gezuurd was. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Te dienzelfde dagen kwamen er enige fariseeën, zeggende tot hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen: ga heen en zeg die vos: zie, ik werp duivelen uit en maak gezond, heden en morgen. En ten derde dagen word ik volleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkerwijze hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij lieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u lieden woest gelaten. En voorwaar, ik zeg u dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige en majesteitelijke God, in wiens hand ons leven is en in wiens hand alle tijden zijn, Op deze laatste avond van dit wegebbende jaar komen wij samen voor uw heilig aangezicht. Wij komen samen als mensenkinderen, Adamskinderen, zondaren. Want dat heeft ons leven getekend, ook dit jaar dat voorbij gleed. Wij zijn ook dit jaar niet geweest voor u, die we zouden moeten zijn. Wanneer we nog onbekeerd zijn, is ons leven nog geklemd en gebonden aan de zonde. Wanneer we in alle ootmoed met onszelf zijn vastgelopen en u de Heere zoeken, dan weten we het van onszelf dat er zoveel ongerechtigheid bij ons overblijft. En ook wanneer we u vrezen mogen en door genade dat heil wat alleen in Christus Jezus te vinden is, mogen kennen. Ook dan moeten we het belijden en steeds meer inleven. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Heren, laten we zo vanavond in dit uur, waarin we het jaar samen in de kerk willen afsluiten, samenkomen. In diepe ootmoed. Ootmoed wanneer wij de balans van dit jaar afsluiten. Ootmoed wanneer we zien op onszelf. Maar laat er ook iets van verwondering mogen zijn dat gij ondanks onze zonde ook de lange boog van dit jaar met uw langmoedigheid en trouw dezelfde was en bleef. Dat u ons allen, zoals we hier in de kerk zijn en zoals we ook mee mogen luisteren voor de kerktelefoon, hebt willen sparen en willen dragen tot dit ogenblik. Dat u bijzonder in de levens van sommigen kracht en uitkomst gaf. We denken aan allen die moeite, ziekte en verdriet kenden. En soms door u zo heel nadrukkelijk en zo heel wonderlijk werden uitgeholpen en doorgeholpen. Heren, als we terugblikken, dan moeten we het met het oog op u belijden. Uw trouw was groot. Ze was elke morgen nieuw. O, doe het ons allen beseffen. Opdat wij niet alleen in ootmoed vanwege onze zonde, maar ook in verwondering vanwege uw onverdiende goedheid hier in de kerk mogen zijn. En dan bidden we heel in het bijzonder of u in uw grote goedheid en genade het woord wat dit jaar gepredikt is, het woord wat we dit jaar onderzocht en gelezen hebben, wilt zegenen. En als het jaar voorbij gleed, zoals zoveel andere jaren, zonder dat het woord indruk maakte in ons leven en zonder dat we onder uw woord verbroken werden en aangevuurd werden en opgewekt werden om u de Heere te zoeken, o God, geef dan dat het in dit laatste uur van het jaar onzes Heren 1994 gebruikt mag worden als een laatste roepstem, als een klop aan de deur van ons hart, als een bons op de deur van onze zielen. Strijd gij om in te gaan door de enge poort. Wij bidden u, Heren, wil dat woord zo op het hart binden van jongeren en van ouderen, van ons en van onze kinderen, dat we dat woord van u niet kwijt mogen raken en geen rust kunnen vinden in ons leven voordat we het op goede gronden, dat is op bijbelse gronden, mogen weten. Dat ons leven geborgen is in die ene, wiens bloed alleen de zonde van het jaar 1994, de zonde van heel ons leven, reinigen kan. Heren, we bidden, wil u zo ons de liefde, de ernst geven om het woord vanavond recht te snijden. Laat het schriftuurlijk mogen zijn en geestelijk. En wil u er met uw geest zo in meekomen dat de harten van een jongen of van een meisje, de harten van ouderen, ook van degenen die wellicht hoog bejaard zijn, geraakt mogen worden. En dat we iets van de ernst beseffen, van de wenteling der tijden, van de voortgang van de jaren. Ook nu aan het einde van het jaar de wereld zich vergaapt in brooddronkenheid aan plannen voor de toekomst en aan het uitleven van eigen lusten. Heere, geef ons iets van de ernst van de tijd en van de ernst van de eeuwigheid te beseffen, opdat we dit jaar 1994 op gebogen knieën mogen beëindigen en het nieuwe jaar 1995, zo u het geeft, op gebogen knieën mogen binnengaan, strijdend om die poort der genade die in Christus Jezus geopend is, binnen te gaan. Heere, wil u bijzonder zijn met hen voor wie deze avond een moeilijke avond is. Dit afgelopen jaar, we hebben het ook in onze gebeden aan u voorgelegd, is er verdriet en rouw geweest. En al hebt u doorgeholpen en ondersteund, al willen we dat ook niet verhelen. Het verdriet kan groot zijn. En de wonden kunnen aan het einde van het jaar als weer opnieuw opengaan. En heel in het bijzonder wanneer straks de namen gelezen worden van hen die ons dit jaar ontvielen, dan zal er bij hen die, degene die overleden zijn, zo naast stonden, verdriet en weemoed en pijn zijn. Heere, zou u hen bijzonder willen gedenken. En dan denken we niet alleen aan degene die dit jaar iemand die een lief was ten grave moesten dragen, maar ook aan degene voor wie dat al één of meer jaren geleden is en die bij dagen als deze het oude verdriet al weer als nieuw gevoelen. Heere, wil u balsem gieten, troost schenken in de wonden die geslagen zijn. En laten zij het op deze avond dan zo mogen ervaren dat u dezelfde blijft. Wat ons ook ontvalt en welk verdriet we ook meedragen, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. Heren, in dit licht dragen we heel bijzonder zuster van Dieren en haar gezin aan u op. En ook zuster Esselink, die deze week opgeschrikt werden door het overlijden van een geliefde broer. Heren, u weet, een lange lijdensweg is daaraan vooraf gegaan. En het kwam in dat opzicht wel niet geheel onverwacht. Maar juist als het moment aanbreekt dat afscheid genomen moet worden en het overlijden werkelijkheid wordt, dan is er de lege plaats, dan zijn er de vragen. We dragen hen die door zijn heen gaan in rouw en verdriet gedompeld zijn aan u de Heere op en bidden of u hen ondersteunen wilt en bij wilt staan. En of u wilt geven dat ze ook in deze dagen van rouw en van verdriet, nu vandaag de begrafenis plaatsvond, ondersteund mogen worden door u. En dat het licht van uw genade ook over dit sterven mag schijnen. En dat uit dit sterven nog winst voor de eeuwigheid geboren mag worden. We dragen vanavond ook onze zieken aan u op. Bijzonder degene die deze dagen nog in het ziekenhuis moeten doorbrengen. En u weet wat dat betekent als we juist bij zulke bijzondere dagen bij een jaarwisseling in het ziekenhuis moeten liggen. Heren, denk u dan aan broeder Van de Polder die in de Daniël den Hoed kliniek in Rotterdam verblijft. U weet van de behandelingen die hij moet ondergaan, van de zorgen die er zijn, van de vragen die ook in zijn eigen hart leven. Heren, wees u hem nabij. En wil u hem sterken en wil u hem ook door de jaarwisseling heen dragen en bij alle zorgen voor de nabije toekomst uw genade en gunst niet onthouden. We dragen broeder Nelis aan u op die ook nog in het ziekenhuis verblijft. Heere, wil u onze dank aannemen, nu de uitslagen van de onderzoeken, ondanks alle zorgen, toch mee mochten vallen. We vragen of u hem herstel wilt geven en ondersteunen wilt. En wil u geven dat hij kon het zijn weer spoedig naar huis mag terugkeren. Wil u hem en de zijne in uw gunst bijzonder gedenken. We zeggen uw naam ook dank dat onze bejaarde zuster vroeg in de wei deze week uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. Maar u weet, Heer, er blijven nog zorgen over rond haar. En ook rond haar man wil u hen beiden op hun hoge leeftijd. In dit jaar dat voor hen beiden niet gemakkelijk geweest is, en ook voor de kinderen en allen die rondom hen staan, wil u hen ondersteunen. En wil u onze bejaarde broeder en zuster bijzonder gedenken. En op hun hoge leeftijd met uw genade bezoeken. Want meer is toch niet te wensen dan dat. Want dat verzacht alle moeite en alle verdriet. Dat heelt ook alle wonden. Heere, schenk het hen en niet met mate. We bidden u ook voor alle anderen die ziek zijn. Ook degene die we niet met name noemen. Ook voor hen die al weken of maanden lang in zorg verkeren en behandelingen ondergaan. Heere, wees u hen nabij. En dat hun ogen op u, de Heere, gevestigd mogen zijn. Wil u hen alle gedenken, Heere. En wil u ook in moeiten en verdriet nabij zijn. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat wij het in uw hand zouden geven. En dat is iets wat we uit onszelf niet kunnen. Ten diepste ook niet willen. Maar wil u het ons leren. En gebruik de moeite en het verdriet dan zo, tot eer van uw naam en tot heil van zondaarsharten. Wil u deze avond in ons midden zijn. We staan gereed om voor de laatste maal uw woord te bedienen in dit jaar. Om voor de laatste maal naar een preek te luisteren. Heere, doordring ons van de geweldige ernst. Want eenmaal, vroeger of later, komt het moment dat we voor het allerlaatst luisteren. En ook dat we voor het allerlaatst preken. Heere, geef dat als dat ogenblik aanbreekt, niet onvoorbereid mag zijn. En dat daartoe ook de prediking van deze avond gezegend mag worden. Want het gaat niet alleen om de ernst van de prediking, maar ook om de ruimte die ons in die enge poort, die toch in Christus Jezus voor arme zondaren zo ruim is, geboden wordt. Want de posten van die poort zijn bevlekt met het bloed. Ze is geopend in de gekruisigde. En daarom kan het. Ook op de laatste avond van dit wegebbende jaar nog. Voor de grootste zondaar. Heere, bind dat op ons hart. Zegen het. Niet om ons. Maar alleen om Christus Jezus wil. Amen. Wij zingen nu eerst nog, gemeente, uit Psalm 95, de versen 4 en 5... U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 95, de versen 4 en 5. Aan het einde van de prediking na het Amen zingen we uit Psalm 118 en daarvan het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. Psalm 118, het tiende vers, aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze oudejaarsavond is uit het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen, namelijk Lucas 13, vers 24, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Geliefde gemeente, op oudejaarsavond kijken we terug. Dat gebeurt overal in de wereld. Zelfs mensen die niet bij het woord van de Heere leven, hebben de neiging om terug te zien en de balans op te maken van het jaar wat voorbij gleed. Maar er is heel bijzonder reden toe om dat samen te doen in het huis van de Heere, onder het geopende woord. Want dan komen de dingen in hoger en in dieper perspectief te staan. Dan vragen we ons niet slechts af, wat gebeurde er dit jaar? Hoe heb ik dit jaar geleefd? Maar dan komt heel 1994 te staan onder de regenboog van Gods trouw. En dan vragen we ons af, wie ben ik geweest voor Hem? Wie ben ik geweest in zijn heilig oog? Zeg, mag ik het vragen aan u aan het begin van de prediking van vanavond? Zijn we zo samen? Zijn we zo naar de kerk gekomen? Want zo er al een oudejaarsavondstemming is, dan is dat toch in het licht van de schriften de juiste oudejaarsavondstemming. Wie was ik? Hoe leefde ik? Voor het aangezicht van de Heere. Ja, dan staat er aan de ene kant dat register van onze zonde. Die som, die reeks van wat wij tegenover de Heere en tegenover elkaar misdreven hebben. En aan de andere kant Gods langmoedigheid en trouw die groot was. Ze was iedere morgen nieuw, al die honderden dagen, al die duizenden uren. God liet ons allen in het heden van de genade. Terwijl in onze familiekring misschien, of onder onze vrienden en bekenden, mensen weggeroepen werden uit dit leven door de dood. Spaarde God ons. En we denken vanavond heel in het bijzonder aan degenen die uit ons midden werden weggenomen in dit jaar dat voorbij gleed. En we noemen hun namen met weemoed en met piëteit. Op 16 februari overleed onze broeder Leendert Koudijzer op de leeftijd van 81 jaar. Op 5 maart, zuster Arendje Visser-Vis, op de leeftijd van 78, bijna 79 jaar. Op 21 april, zuster Pieternella Spee, Vijfhuizen, op de leeftijd van 91 jaar. Op 19 augustus, broeder Johannes Arendsman, op de leeftijd van 74 jaar. En op 12 december, zuster Johanna van der Slik, op de leeftijd van 72 jaar. Voor hen was het jaar onzes Heren 1994 het laatste jaar van hun leven. Ons leven duurt nog voort. En in het licht van de broosheid en de vergankelijkheid waar we aan herinnerd worden op deze dag. Wat is nodig aan het einde van dit wegstervende jaar? Ik dacht ten diepste maar één ding. En dat is dat wij leren kloppen. Voor het eerst en ook opnieuw. Op de deur van Gods genade. Of zoals onze tekst het in iets andere woorden zegt. Strijd gij om in te gaan. We willen daarover nadenken vanavond. En schrijven als thema boven de prediking. De klop op de deur der genade. We letten op drie dingen. Allereerst op de tijd der genade. En dan vraagt eigenlijk de hele tekst onze aandacht. Want de klem in de tekst ligt erop dat het nu nog kan. Dat zoeken van de Heer. Dat strijden om in te gaan. In de tweede plaats letten we op de strijd om de genade. Wat betekent het? Strijd om in te gaan. En in de derde plaats de triomf van de genade. En dat, u verwacht het misschien niet, zit opgesloten in dat woordje. De enge poort. De klop op de deur van de genade. Het heden van de genade. De strijd om de genade. En ten derde de triomf van de genade. Deze woorden, ze zijn wel bekend, dacht ik, zijn door de Heere Jezus gesproken, ogenschijnlijk zomaar onderweg. Want we lezen dat hij onderweg was en dat hij reisde in de richting van Jeruzalem. En dat toen tijdens de reis iemand naar hem toe kwam en hem een indringende vraag stelde. Meester, zijn het ook weinigen die zalig worden? Wij weten niet precies wie die man was. We weten ook niet precies waarom hij deze vraag stelde. Al blijkt uit het antwoord wat de Heere Jezus geeft wel iets. De man stelde deze vraag blijkbaar om een hele objectieve, theoretische discussie te gaan beginnen over het getal van de uitverkorenen. Blijkbaar was er bij deze vragensteller weinig nood om zelf te strijden om in te gaan. Vandaar dat de Heere Jezus Christus op die indringende vraag eigenlijk geen rechtstreeks antwoord geeft. En niet begint te betogen hoeveel het er zijn die binnen zullen gaan. Maar meteen heel persoonlijk hem en in hem ook al de omstanders, de hele schare aanspreekt. Strijd gij om in te gaan. Daarin laat de Heere Jezus zien dat het hem niet te doen is om een heel voorwerpelijk leerstellig betoog over het aantal van degenen die zalig worden. Dat hij niet ingaat op vragen die misschien vanuit een verkeerde houding gesteld worden, maar dat zijn preek rechtstreeks toepassing is. Strijd gij heel persoonlijk. En het staat er niet slechts in het enkelvoud, alsof dat alleen voor de vragensteller zou gelden. Maar we zien in gedachten de Heere Jezus Christus alle omstanders aanzien, in de ogen zien en zeggen: strijd gij. En dan is dat inleidende woord, strijd gij heel persoonlijk, de aanleiding voor een kort en ernstig woord. We hebben het samen gelezen. Strijd gij om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen de Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt. Het is duidelijk. De Heere Zeg tot de omstanders die hij hier aanspreekt, dat zij dringend en welmenend geroepen worden om te zoeken naar de zaligheid, om te kloppen op de deur der genade. En hij vergelijkt die deur der genade met de deur van een huis. En hij zegt, nu kunt ge nog kloppen, nu kunt ge nog zoeken. Het is nu nog de tijd van de genade. Maar er zal een tijd komen dat velen, zo lezen we, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Dan zullen ze wel kloppen op de deur, maar de Heer van het huis zal weigeren open te doen. Ook al komen ze met allerlei motieven aandragen waarom die deur alsnog open zal gaan. De Heer van het huis zal zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Kijk, uit die ontroerende woorden van de Heere Jezus begrijpen we ogenblikkelijk, hoop ik, dat het hier gaat over de grote dag. De dag wanneer de genadetijd voorbij is. Het is alsof de Heere Jezus Christus wil zeggen, zolang de dag van de genade duurt, kunt ge strijden, kunt ge zoeken. Maar wanneer die dag voorbij is, is het onmogelijk geworden. Dan is het te laat. Dan zullen er velen zijn die dan nog willen zoeken. Maar ze zullen buiten staan. Wat zijn dat voor mensen? Wel, als we de woorden zorgvuldig lezen, dan komen we erachter dat daar verschillende soorten mensen mee bedoeld worden. Allereerst, en u bent mijn gedachte al voor, gaat het hier natuurlijk om de mensen die in hun leven helemaal niet gezocht hebben. Die de deur van de genade misschien wel kenden, doordat ze van kindsbeen af iets gehoord hebben van God en van het evangelie van zijn genade, maar dat al jong de rug hebben toegekeerd en in hun leven zich om God nog gebod, nog om de poort der genade bekommerd hebben. Het wordt ons hier duidelijk gezegd, dat wanneer we in ons leven niet zochten, en wanneer we aan de poort der genade voorbij leefden, in onze blindheid, dat er dan een moment komt waarop mensen wel roepen en wel kloppen. Heere, Heere, doe ons open. En het wordt duidelijk dat de Bijbel daarmee bedoelt dat er een moment zal zijn na het sterven voor de troon van God. Dat mensen die onbekeerd leefden en onbekeerd gestorven zijn, ervan overtuigd zijn wat er fout is en wat er mis is. Ervan overtuigd zijn dat alleen wanneer ze door die deur binnengaan, dat dan het goed met hen zal zijn, eeuwig goed. En daarom zoeken ze, als met de drang der wanhoop. Maar het zal te laat zijn. Vergeet dat niet. Op deze laatste avond van het genadejaar 1994... Wanneer u, wanneer jij, ondanks dat je iedere zondag in de kerk was, ondanks dat u geen zondag uw plaats in de kerk leeg liet, en maar heel weinig afwezig was, toch onbekeerd bleef, en toch eigenlijk nog zo makkelijk en zo vanzelfsprekend doorleefde, als u, als jij, onbekeerd door blijft gaan, en onverwacht misschien, zonder borg zou sterven, dan gelden die dringende woorden, die klemmende woorden, in al hun hoge ernst. Want velen zullen zoeken en zullen dan niet meer kunnen. O, hoe dringend wordt dan op deze laatste dag van het wegstervende jaar de roepstem, nee, niet van mij, maar van de Heere Jezus Christus zelf, aan jouw adres, aan uw adres, strijd om in te gaan. Maar het zijn niet alleen mensen die onbekeerd zijn en betrekkelijk onverschillig aan de dingen van de eeuwigheid en aan het woord van de Heere voorbij leefden. Het woord wordt nog indringender als we zorgvuldig lezen wat er op deze verse volgt. Dan gaat het ook over mensen die van zichzelf helemaal niet dachten dat ze onverschillig zijn. Dan gaat het ook over mensen die zichzelf toch wel tamelijk hoog hadden staan geestelijk. Dan gaat het over mensen die, als de Heere de deur gesloten houdt, met allerlei redenen komen waarom de Heere voor hen toch eigenlijk de deur zou moeten opendoen. We lezen het immers. Heere, Heere, zeggen zij, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt af van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Mensen die de Heere in die dag zullen zeggen, Heere, wij hebben in uw naam geprofeteerd, zo lezen we in het Matthäus-evangelie. Dat is in uw naam gesproken. Wij hebben in uw naam gegeten en gedronken, avondmaal gevierd. Wij hebben u gehoord. Wij hebben bij u behoord in de ogen van mensen en in de ogen van onszelf. Waarom zegt de Heere dat? Is het om de mensen angst aan te jagen? Nee, niet zomaar om mensen angst aan te jagen. Is het om mensen die echt het werk van Gods genade kennen aan het twijfelen te brengen? Ook dat is de reden niet. Maar het is opdat wij ons op deze avond, de laatste van 1994, zouden toetsen. Want de Heere Jezus Christus wil alle verkeerde gronden, alle ondeugdelijke fundamenten van geestelijk leven ontmaskeren. Opdat wij niet een stil en gerust leven zouden hebben, terwijl we denken dat het goed is. En we eigenlijk alles nog missen. Ik las deze middag nog een preek van Spurgeon. Een preek van de jonge Spurgeon, de boy preacher, zoals hij toen in Londen genoemd werd. Nog maar 21 jaar was hij. Een diep ernstige preek die me tot in het diepst van mijn hart raakte. En daarin zei onder meer, er zijn mensen hier in deze grote gemeente, meer dan 2000 zielen. Die menen dat ze binnen de poort zijn. Maar ze staan nog buiten. En ze beschouwen de buitenkant als de binnenkant. En dat is de ergste vergissing die je in dit leven kan maken, beste vrienden. Als je de buitenkant voor de binnenkant beschouwt. En daarom is het zo nodig, schreef hij in grote ernst, dat we onszelf beproeven voor het aangezicht van hem, Heere, zie of bij mij een schadelijke weg gevonden wordt, en breek dan de kromme wegen van mij maar weg, en leid u me op de eeuwige weg. Hoe nodig is het, ook vanavond, dat we vanuit de bewogenheid en de liefde van Christus die hem dreef toen hij deze woorden uitte, onszelf laten vermanen, elkaar vermanen, om onszelf te onderzoeken. Opdat u niet zou beginnen eenmaal buiten te staan, maar opdat u aangedreven zou worden, aangevuurd zou worden, strijd om in te gaan. Wat bedoelt de Heere Jezus daar dan mee? Als hij zo klemmend en nadrukkelijk in deze woorden zegt dat zolang het het heden van de genade is, er een mogelijkheid is, er een weg gewezen wordt en er bij ons op aangedrongen wordt om te strijden. Wel, om dat duidelijk te maken moeten we iets zeggen over dat beeld wat hier in deze tekst voor ons oprijst. De Heer Jezus zegt namelijk dat nu het nog het heden van de genade is, Paulus noemt het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid, dat wij geroepen worden om te strijden om in te gaan door de enge poort. Wat is een enge poort? Wel, naar alle waarschijnlijkheid wordt hier met die uitdrukking enge poort in deze tekst bedoeld het kleine poortje aan de zijkant van een groot huis. Een groot huis in die tijd in het Oude Oosten bestond meestal uit meerdere vertrekken rondom een binnenplaats. En vooral wanneer het een woning was, een beetje in Romeinse stijl, en die had je in het oude Israël, dan was daar vooraan dat huis een prachtige ingang, en bij die ingang zat een portier, die had als functie om mensen welkom te heten en ook een beetje de wacht te houden en ervoor te zorgen dat er geen bedelaars voor de deuren plaats innamen, want daar hielden meestal de welgestelde mensen niet van. En als nu iemand ontvangen werd in zo'n huis, ja, dan ging dat meestal met allerlei ceremonieel gepaard. Voor heel belangrijke gasten werd er zelfs een comité van ontvangst klaargezet. En de grote vleugeldeuren gingen open. Aanzienlijke mensen werden door de grote deuren binnengeleid. Maar kijk, daar aan de zijkant had je ook meestal één, soms meer deurtjes. Daar kon je in de keuken komen. En in de dienstvertrekken waar de slaven huisden. Geen mens van aanzien zou door het kleine poortje, de nauwe poort, worden binnengelaten. Dat was een diepe belediging. Dat was een deur waardoor alleen slaven binnengingen. Niet iemand die zichzelf respecteerde. En daar hebt u al een heel belangrijke les. Als de Heere Jezus Christus zegt dat zondige mensenkinderen geroepen worden, gedreven worden binnen te gaan door de enge poort, dan laat hij zien dat we het koninkrijk der hemelen niet binnen kunnen gaan met behoud van al onze schatten en eigen gerechtigheid en pracht en praal, maar dat we het koninkrijk der hemelen binnenkomen als arme zondaren. En dat we dienen te strijden om zo dat koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Als een arme verloren zondaar die niets mee te brengen heeft. Die in alle ootmoed zijn zonde moet belijden en zijn schuld moet erkennen. Die net als Bartimeus aan de kant van de weg pleit op goddelijke ontferming. Of als de tollenaar in de tempel smeekt om goddelijke genade. Die het alleen van gegeven goed, die het alleen van geschonken ontferming moet hebben. Mag ik het vragen vanavond, is daar in 1994 voor u getekend? Dat u het voor het eerst of opnieuw dit jaar als een arme zondaar, als een arme zondares van geschonken genade moest hebben. Strijden we zo in onze armoede, in onze onmogelijkheden, in onze schuld om binnen te gaan. Heere, één ding is nodig, dat ik u mag kennen, mezelf mag kennen, Christus mag kennen als borg en als zaligmaker. Is dat het allernoodzakelijkste geworden? Want gemeente, er is weer een jaar voorbij. En hoe het u vergaat, weet ik niet zo precies. Maar het lijkt wel alsof de jaren steeds sneller gaan. Alsof ieder jaar korter is. Natuurlijk is dat niet zo. Objectief gemeten heeft ieder jaar evenveel seconden. Maar in onze belevingswereld gaat het zo snel en zo hard. En we denken op een avond als deze met weemoed aan hen die ons ontvallen zijn. En er zijn er wat die weggevallen zijn dit jaar en de jaren daarvoor. Vele malen hebben we gestaan aan het geopende graf deze 6 jaar die voorbij zijn. Wanneer zal het onze dag zijn? Dat onze naam in de advertentie in de krant staat. Dat de rouw enveloppen met onze naam worden rondgezonden. En dat onze familieleden rondom onze groeven staan. U weet het niet. Ik weet het niet. Maar de tijd gaat snel. En wat als die dag komen zou? En u bent nog onbekeerd. Ziet u dan niet hoe dringend nodig het is om als een arme zondaar te leren strijden om door dat smalle poortje, om door dat nederige poortje die slaveningang binnen te gaan. Strijd u, strijd jij, jonge meisje. Oh, we kunnen met allerlei dingen bezig zijn. En ik zeg er op zich nog niet eens zoveel kwaad van, want we moeten, zeker in onze tijd, bezig zijn met opleiding, met studie, met uw bedrijf, met uw werk, met uw gezin. En er komt wat kijken in het volle, in het jachtige leven van vandaag, inderdaad. En u zegt, onze jonge mensen hebben het niet gemakkelijk in onze tijd, zeker. Maar strijden we om in te gaan? Is dat het alles beheersende geworden in ons leven, ook in jouw leven? Je hoort soms zo weinig als je met mensen probeert te praten over de eeuwige dingen. Van een ernstig, hartelijk zoeken. Van een schreeuw verborgen achter die woorden. O God, wees mij de zondaar genadig. En nu zijn wij maar mensen. Je kijkt maar naar de buitenkant. We kennen het binnenste van het hart niet. Maar God weet het. Zoals dat ligt bij u en bij jou. En bij mij. Of we strijden. Of dat het allervoornaamste is in ons leven. Kijk, als dat het allervoornaamste is in ons leven. Als dat het allervoornaamste geworden is in 1994. Ja, dan gaan er dingen in ons leven veranderen. Dan wordt het juist op een dag als deze. Allernoodzakelijkste om te knielen aan het einde van het jaar. En om te smeken, o God, zie op me neer, werk in mijn leven. Dan is het niet zo dat je 1994 al knallend besluit. Terwijl je weigert om te knielen. Maar dan zijn er gebogen knieën om Gods genade. Dan is het ook niet zo dat we vergeten dat om 12:00 de dag van de Heere begint. En dat we tot diep in de nacht doorfeesten en niet helemaal nuchter meer 1995 binnen wankelen. En morgen daarom onze plaats leeg laten in de kerk. Maar dan knielen we met onze kinderen. En als het mogelijk is met kinderen en kleinkinderen. Of voor kinderen en kleinkinderen. En dan zeggen we, Heere, leer ons strijden. Om in te gaan door de enge poort. En dan hebben we met deze woorden al iets aangeduid, waardoor dat woord nog meer klank krijgt en meer kleur krijgt. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat was een klein deurtje, dat is het beeld wat de Heere Jezus Christus hier gebruikt. Een laag poortje. Waar alleen de slaven binnen gingen, waar je alleen als arme binnen kon. Maar goed beschouwd zegt de Heere Jezus Christus hier nog iets. En dan denk ik aan een preek die ik als kleine jongen van wijlen dominee en de Jong hoorde. Uw oud predikant, die toen in mijn geboorteplaats preekte over een andere tekst waar ook die enge poort in voorkwam. En die toen zo heel beeldend zei, zoals hij dat alleen kon. Heb je wel eens gezien dat die poort nou vooral laag is? Dat daar nou het enge van die enge poort in bestaat. Die poort is laag. Daar kun je alleen maar door als je door de knieën gaat. Als je je hoogmoed kwijtraakt, als je je eigen gerechtigheid kwijtraakt. Als je een bukkend, een buigend mens wordt. Dat is een hele diepe gedachte. En ik denk in het licht van de schrift ook verantwoord om het zo te zeggen. Dat enge, dat nauwe. Dat smalle van dat deurtje bestaat vooral daarin dat het laag is. Laag bukken, laag knielen. En gemeente, wat hebben we dan niet een reden om laag te bukken? Laag te bukken als we zien hoe 1994 vergleed, hoe wij, ondanks alles wat God ons schonk in deze vele dagen die dit jaar telden, toch van iedere dag moesten zeggen, elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Hoe 1994 ook een jaar was waarin wij vele zonden bedreven en waar ons de ootmoedige belijdenis past. Gedenk niet meer aan het kwaad wat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst vergeven. En als we daar dan tegenover stellen wie God in Christus was. Dat de Heere ons leven leidde, ons beschermde, ons bewaarde. Ons niet uit dit leven wegrukte terwijl zoveel mensen door ongelukken of door ziekte uit dit leven werden weggenomen. Dat het woord van de Heere iedere zondag en ook soms nog op bijzondere diensten door de week open lag. Dat de Heere klopte aan de deur van ons hart. Dat de Heere sprak, waarschuwde, nodigde. Dat het evangelie van vrije genade mocht worden verkondigd zondag aan zondag. Ach, als die dingen op ons afkomen in deze laatste uren van 1994, zouden we dan niet samen buigen? Zouden we dan niet samen in ootmoed zeggen, Heere, vergeef u de zware schuld. Maar wat een wonder dat u nog bemoeienissen met ons hebt. Ja, dan gaan we ook de noodzaak zien om nu op gebogen knieën die poort der genade te zoeken. Strijd gij om in te gaan door het kleine poortje, door de lage poort, op gebogen knieën. En dat betekent ook dat dat niet zomaar iets is. Strijden, dat is een geweldig indringend woord. De Heer Jezus gebruikt hier een woord wat in het oorspronkelijke meer is dan zoeken. Al hoort het zoeken er wel bij, al hoort het kloppen er wel bij, maar het woord strijden gaat nog een stap verder. Het is een woord wat in het gewone Grieks gebruikt wordt voor het worstelperk. Dat een atleet zich met alle krachten inzet om de overwinning te behalen, om die ander eronder te krijgen, om de vijand eronder te krijgen. En daarmee laat de Heere Jezus zien dat er een strijd geleverd moet worden. Die oude Nederlandse dichter Dirk Raphaëlszoon Camphuysen. Hij had wel remonstrantse neigingen, maar in dat gedicht is die zuiver calvinistisch. Die zei het, daar moet veel strijd gestreden zijn. En veel gebedsgebeden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. En Guido Gezelle, hij was wel Rooms-Katholiek. Maar in vele van zijn gedichten hoor je de klanken van de schrift onverkort. Hij zegt, het leven is een krijgsbanier. Door goede en kwade dagen. Gescheurd, gevlekt. Ontvallen schier, kloekmoedig voorwaarts dragen. Het leven is geen vrede alhier. Geen wapenstilstand vragen. Strijd om in te gaan. En dat betekent, gemeente, dat er gebroken moet worden. De Heere Jezus roept in zijn prediking nadrukkelijk op. Breken met de zonde. Breken met de wegen van het kwaad. En het zoeken van het ene nodige en van het eeuwige. Wat hebben we voor over? Om de enge poort te zoeken. Om te strijden om in te gaan. Oh, het is toch zo, als we heel eerlijk zijn, jongens en meisjes in de kerk, dat zeker wanneer je wat ouder wordt, dat je toch wel heel wat voor over hebt om die betrekking te krijgen die je graag wilt hebben. Om dat diploma te halen waar je al jaren aan bezig bent. Om een positie te verwerven waar je wat betekent in dit leven. Daar hebben we alles voor over. Wat hebt u, wat heb jij over om het koninkrijk van God binnen te gaan? Hoeveel strijd geleverd? Wel eens van wakker gelegen dat je onbekeerd bent? Wel eens in stilte mee geworsteld. Heren, hoe moet het toch? Wel eens gebeden om licht en leiding, echt ernstig en niet alleen maar voor de vorm. Gemeente, als we heel eerlijk zijn, wat kunnen we soms? Ach, van nature eigenlijk toch altijd. Makkelijk leven onder de ernstige roepstemmen en de dringende nodiging van het evangelie. De Heere zegt, strijd spreekt, zoekt, gebiedende wijs. Maar zegt iemand, maar dat staat wel in de schrift, ja. Maar kan een mens dat dan? Kunnen we strijden? Kunnen we zoeken? Kunnen we... Dat kan een mens toch niet? Zomaar uit zichzelf? Inderdaad. Dat kan een mens niet uit zichzelf. Dat staat ook duidelijk in schrift en belijdenis. Maar zeg, heb u daar wel eens last van gekregen? Dat God eist, eer mij, zoek mij en leef. Klopt. Maar dat u het niet weet, dat u blind bent. Dat u tast als een blinde aan de wand. Dat u machteloos bent. Dat u ten diepste ook onwillig bent, wel eens last van gehad. En juist met uw onmogelijkheden, met uw vragen, met uw twijfels, door de knieën gegaan. Op zoek naar dat lage poortje. Naar de enge poort. Want voelt u het niet aan? Dat we met onze rechtzinnigheid soms net zo kunnen zijn als die man die de vraag stelde aan de Heere Jezus. Heere, zijn het er ook weinigen? Misschien was het wel een rechtzinnige reformatorisch gezinde. Die het heel ernstig nam. Die er niet zo makkelijk over dacht. En die van de Heere Jezus het enige juiste bijbelse geestelijke antwoord kreeg. Strijd. Gij. Heel persoonlijk. En zo klinkt het vanavond tot u en tot mij. Strijd. Gij. En als we het dan niet kunnen. Ach, lieve vriend, u kunt het ook niet. Maar zou het dan de weg niet zijn die de Heere wijst in deze verse. Dat we met onze onmogelijkheden en met onze onmacht en met onze blindheid en met onze dwaasheid aan zijn voeten vallen. En het zeggen, Heere, ik ben blind. Heere, ik dwaal. Heere, ik heb een zondig hart. Heere, ik weet niet hoe het moet. Maar Heere, ik moet behouden worden. Anders kom ik om. Heere, ik moet behouden worden. Anders kan ik niet leven tot eer van u. Heere, leer u het mij. En dat is nu wat de Heere graag wil horen. Dat mensen in hun nood en in hun schuld en in hun verlegenheid en met hun onmogelijkheden tot hem vluchten. En met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En daarom dringt hij erop aan, strijd om in te gaan. Kijk, en dat is nu niet alleen van betekenis voor degene die nog vreemdeling zijn van de genade, die nog onbekeerd zijn. Want dat zou u misschien denken, daar ligt wel bijzonder veel nadruk op. Dat heeft de Heere Jezus Christus zeker ook in deze woorden allereerst bedoeld. Maar de lijn mogen we ook doortrekken, strijd om in te gaan, kind van de Heere, oprechte gelovige, echte discipel, strijd om in te gaan. Oh, dan mogen we misschien iets weten van door genade binnengegaan te zijn in het koninkrijk van God. Maar dan houdt de strijd niet op. Eigenlijk wordt dat zo mooi uitgebeeld in Bunyan's Christenreis. Zowel in het eerste als in het tweede deel. De Christenreis en het tweede deel heet onder ons dan de Christenreis. Daar gaat het voortdurend over twee poorten. Over de enge poort aan het begin van de weg. En over de hemelpoort. Kijk, en dan moet je door die enge poort aan het begin van de weg gegaan zijn. Laat Bunyan ons weten, dat is bijbels. Om de hemelpoort te kunnen binnengaan. Mensen die over de muur geklommen zijn halverwege, dat gaat niet goed, dat loopt niet goed af. Je moet door de enge poort gegaan zijn. Maar als je door die enge poort gegaan bent, hoe is dat eigenlijk met Christen gegaan in dat boek van Bunyan? En als een vrouw een paar jaar later ook op reis gaat, Christiana, hoe is het met haar gegaan en met haar kinderen die ze mee mocht nemen en die ook toegelaten werden bij de enge poort? Hield de strijd op toen ze dat eerste poortje binnengegaan waren? Wel, nee. Je zou kunnen zeggen, toen begon het pas. Toen hadden ze momenten dat het gemakkelijk was. En dat ze versterkt en getroost werden. Dat ze mochten rusten op het woord en op de belofte van de Heere. Maar er waren ook aanvechtingen, momenten van strijd, zeker in de eerste christenreis. Wie denkt niet aan die geweldige strijd tussen Christen en Apollyon? Aan het dal van de schaduw van de dood. Aan de kerkers in het duistere kasteel van de reus wanhoop. En dat is in de tweede christenreis wel een beetje anders, maar niet wezenlijk. Strijd om in te gaan. Het blijft. Ook als we op de weg mogen zijn. Namelijk om het spoor van Gods woord, om de rechte weg van de vreze des Heren en van de heiligmaking niet te verliezen. Om te volharden tot het einde, zegt de Heere Jezus Christus ergens. En daarom heeft de oproep die we aan het begin van de tekst lezen zo'n geweldig indringende klank, allereerst voor onbekeerden. Maar ook voor degene die de Heere vrezen, strijd om in te gaan. Het zal niet zonder strijd gaan. Ja, maar zegt iemand, wordt er zo niet te veel de nadruk gelegd op het bevel van de Heere? Op de eis van God? Nou, als daar eens de nadruk op gelegd wordt, dat is niet verkeerd. Want dat is bijbels. Maar weet u, in de prediking van het woord van de Heere mag je nooit alleen de eis benadrukken. Dat heeft de Heere Jezus Christus niet gedaan en ook de apostelen niet. Al konden ze met klem en ernst die eis aan de harten van hun mensen leggen. Maar eis en belofte. Wet en evangelie. Ze zijn op elkaar betrokken. Ze horen ook bij elkaar. En dat ziet u hier in deze tekst toch ook zo heel duidelijk. Want als u geluisterd hebt en u hoort die oproep, strijd. Ja, dan zou u kunnen denken, hangt het dan van ons af? Moeten wij dan strijden en overwinnen? En als u eerlijk bent met uzelf, dan zeg u, ach dominee, ik heb er iets van mogen leren. Maar de wapens worden mij uit handen geslagen. Als ik strijden moet, ik kan niet strijden. Als ik volharden moet, bij mij is geen kracht. Moet u eens luisteren. Dat staat ook in de tekst. Strijd om in te gaan door de enge poort. Wat is dat voor een poort? En hoe is die poort er gekomen? En dan bedoel ik nu niet het beeld. Daar hebben we genoeg over gezegd vanavond. Beeld van dat poortje aan de zijkant van die grote woning. De slaveningang. Maar als we alles wat de schrift zegt over de poort of de weg om het eeuwige leven te beërven is bij elkaar zouden zetten. Hoe komt die poort er dan? Wel, die poort, daar heeft God voor gezorgd. Wij hebben door de zonde een geweldige muur gemaakt tussen God en tussen onszelf. Een muur die we zelf nooit kunnen slechten, waar we ook niet overheen kunnen klimmen. De zonde is een onoverbrugbare en een ondoordringbare muur gelijk. Maar God heeft in die muur die wij door onze zonde gemaakt hebben een bres geslagen, een poort, één poort. Geen twee poorten, geen zes poorten, er is maar één weg om behouden te worden. En dat is de poort die God gemaakt heeft, door zijn eigen lieve zoon te zenden hier in het vlees. En dan zegt de Heere Jezus Christus, ik ben de deur. Hij is de poort. En dan moet u dat nooit vergeten, dat de Heere Jezus Christus zelf de deur is. En als daar nou een zondaar is, zeg, die oprecht zoekt te strijden tegen de zonde, maar bij zichzelf zoveel machteloosheid tegenkomt, zoveel rechteloosheid. Ik, een arm, schuldig, doemwaardig mensenkind, maar wiens hart verlangt om die poort te vinden, die in stilte om God verlegen is. Om Christus verlegen is. Heb u nooit eens op die poort gelet? Jezus Christus is die poort. En dan moet u, en misschien kan ik het zo het duidelijkst zeggen, maar eens heel goed letten op de manier waarop Bunyan dat beschrijft in zijn twee christenreizen. Als Christen bij de poort komt, die de enge poort heet, en dat beeld heeft hij onder meer aan deze tekst ontleend, dan klopt hij aan de deur en dan doet de poortwachter open. En wat gebeurt er dan? Een gesprek. En dan stapt die poortwachter naar buiten en die trekt hem naar binnen. Met ruk. Want daar in de verte, daar is een kasteel van Apollyon, de vorst der duisternis, en die schiet allerlei pijlen van twijfel en wanhoop af op de mensen die aan de poort kloppen. En u trekt de poortwachter Christen naar binnen. En bij de tweede pelgrimsreis leest u in heel andere bewoordingen precies hetzelfde. Ze kloppen een gesprek en dan worden ze niet naar binnen gerukt. Maar dan komt die poortwachter naar buiten en dan wordt Christiana met haar vier zoons, nog kleine jongens, ze worden naar binnen geleid. Ja, en toen was er nog iemand achtergebleven. Barmhartigheid, een jonge buurvrouw die mee wilde, maar die geen uitnodiging gehad had. En daarom stond ze wat afzijdig. En de tranen vielen over haar wangen. En Christiana was binnen en de deur was al dicht. En ze pleitte met de poortwachter of hij toch ook die andere vrouw naar binnen wilde laten. Maar ze kon haar woorden niet afmaken. Want daar hoorden ze het getik op de deur, het gebons op de deur van barmhartigheid. Die ondanks haar onwaardigheid en haar verdriet zo graag naar binnen wilde. En weer gaat de deur open. En de poortwachter leidt barmhartigheid naar binnen. En Bunyan heeft daar deze dingen mee willen zeggen. Dat het noodzakelijk is om te zoeken, om te strijden. Maar dat de poortwachter en de poortwachter is in zijn christenreis ten diepste een beeld van Christus zelf. Dat de poortwachter die arme zondaar, die kloppende zondares naar binnen leidt, naar binnen brengt. Dat kan ook niet anders. Want het staat in het heilig evangelie dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken en om het verlorene te zoeken. En daarom ziet u, als u het goed ziet, in die enge poort de handen van Christus geopend. De nodiging van Christus klinkt uit die poort. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En als een zondaar niet kan komen of struikelt onderweg, hij wil ze binnenleiden. En als ze de wapens uit handen vallen, als ze niet bidden kunnen en als ze niet zoeken kunnen, machteloos zijn in zichzelf, hij zoekt ze op en hij leidt ze naar binnen. Kijk, en daarom kan het aan het einde van het jaar 1994 toch met alle klem en in alle liefde gezegd worden dat het voor de grootste zondaar die nu in de kerk zit en die zichzelf ziet als een zondaar verloren, onbekeerd mogelijk is om behouden te worden. En dat Christus vanuit de enge poort roept, strijd om in te gaan. Maar tegelijkertijd zichzelf aanbiedt. En zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij. En drinken van het water des levens. Om niet. Zult u het niet vergeten? Zal jij het niet vergeten? Zo iemand dorst, die komen en drinken van het water des levens om niet. Strijd dan toch om in te gaan door de enge poort nu het nog kan. Want de Heere wil arme zondaren er binnen leiden. Zodat ze het gaan zien en gaan zingen. Dit is de poort des Heeren. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wil ons dat uit genade leren, dat we die poort van binnen, dat we het koninkrijk van binnen mogen aanschouwen, dat we niet buiten staan. Leer ons strijden, Heere, we hebben het gehoord, van onszelf kunnen we dat niet en weten we dat niet en willen we het ook niet. Maar wil u ons te sterk worden? O, laat de koorden van liefde, die vanuit die enge poort, vanuit de prediking, vanuit de enge poort tot ons komen. Om onze harten geslagen worden, ons overreden. zodat we gaan zoeken en gaan strijden, zodat we overwonnen worden, zodat genade triomfeert in ons leven en we binnenkomen, binnen moeten komen. Heere, wil dat doen uit genade. Laat niemand van ons, indien dat mogelijk is, eigen wegen mogen blijven. Maar wil u velen, kon het zijn, allen tot bekering brengen. Heere, geef dat we daar ook deze avond mee bezig mogen zijn. En dat er toch ook vanavond, te midden van alle rumoer, momenten mogen zijn waarop we knielend zoeken in te gaan in de enge poort. Het ene nodige zoeken, want dat is nodig voor ons en voor onze kinderen. Breng ons morgen allen weer hier. Geef ons ook dan een goede en gezegende zondag. We vragen het, terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. We zingen onze laatste psalm en die zingen we zoals gebruikelijk staande. Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaan worden ons uit gunst vergeven. Psalm 79, het vierde vers, staande. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.